De kerkraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Volgende week zondag zal dominee A. van Heteren voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten. Het vierde van 98. Wij stellen ons voor de spiegel van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 141 het eerste vers. Ik roep Heere in angst tot u gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red. En wat er verder volgt, daarna lezen we samen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 13e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 43. Matteüs 13, vers 24 tot en met 43. Dat is de schriftlezing na het zingen van Psalm 141, vers 1 en het luisteren naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van den Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, heb gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst het onkruid en bind het in busselen, om datzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe tezamen in mijn schuur. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akkeren gezaaid. Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden. En het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdeesem, dewelke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenissen sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende en zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld, en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel, en de oogst is de volleinding der wereld, en de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding dezer wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen, en zullen dezelf in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen.
In verband met de doopbediening vanmiddag, gemeente, wil ik bij wijze van uitzondering vanochtend de Heidelbergse catechismus met u behandelen, zoals die aan de beurt is vanuit zondag 48. Zondag 48, vraag en antwoord 123. Er wordt gevraagd: welke is de tweede bede? Uw koninkrijk komen. Dat is: regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mitsgaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Voor we tot de verkondiging overgaan, zoeken we samen Gods heilig aangezicht. En in de voorbeden gedenken wij aan de rouwdragende familie Veldhoen, die aan het geopende graf heeft gestaan. We bidden voor Anita de Waal, die volgende week voor 7 weken opnieuw naar Zwitserland zal gaan om daar te herstellen. We bidden vanmiddag ook voor de generale synode, die aanstaande week weer vergadert. Langdurig zieken bidden we. En in de dankzegging voor zuster Bor Pelikaan, die weer thuis mocht komen. Zuster Kiviet Verhagen, die in het ziekenhuis is opgenomen om gedotterd te worden. Er is een stent geplaatst, mag weer thuis zijn. We bidden ook voor zuster Vlier Verbaas, die vanwege complicaties door de MS die ze heeft in het Maastad ziekenhuis is opgenomen. We danken de heren dat zuster Geluk Brouwer vandaag weer in de kerk mag zijn na een maandenlange afwezigheid. En we bidden voor en danken voor zuster Bleke Drogendijk, die vandaag 85 is geworden en in de Riedenborg verblijft. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Groot en eeuwig God, als wij tot u naderen in onze gebeden, bedeel ons dan met de juiste gebedsgestalte, dat wij diep in onze harten gaan leren beseffen wat wij doen als wij bidden. Vervul ons met ootmoed in de nadering tot u. U bent immers de heilige en de rechtvaardige, de majesteitelijke God, die door de zondeloze engelen gedurig wordt aangebeden met de lofprijzing: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Die hun aangezichten bedekken vanwege dat voor zelfs die zondeloze wezens verblindende licht dat uw heiligheid uitstraalt. Heere, geef dat we er iets van mogen verstaan, wie dat u bent. En in het licht daarvan ook wie wij zijn. Geef ons te verstaan, Heere, onze nood en ellendigheid. Dat we die recht en grondig mogen leren kennen. Want u weet hoe het ligt in ons leven naar die grote godsontmoeting toe. Hoe kunnen wij bestaan voor u? Dat kan niet, Heere, zoals we geboren zijn. Dan liggen wij verloren in zonde en schuld. Dan zijn we dood door misdaden en door zonden. Maar wilt u door uw geest ons verlichte ogen des verstands geven, zodat we daar iets van gaan leren verstaan? Dat dat dode hart zal gaan kloppen. Kloppen van vrees voor uw heilig aangezicht. Zoals we de dichter horen zeggen: mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. En dat we gaan leren verstaan, Heere, dat er niet anders nodig is dan een wonder van uw genade. Een totale wedergeboorte. Een nieuwe wil, een nieuw hart, een nieuw leven. En Heere, dat kan nooit bij ons vandaan komen. Dat begin, dat moet uit u zijn. En daar smeek u om voor ons allen. Zoals we hier zijn of thuis meeluisteren. Wilt u dat wonder van dat nieuwe leven in onze harten verwekken. En geven, Heere, dat we mogen gaan zien. Dingen waar we nu misschien nog blind voor zijn. En waar we het nog zo in naar ons zin hebben. De wereld met al haar begeerlijkheid. Doe ons zien, Heere, dat we daarin omkomen. Doe ons zien dat die wereld voorbij gaat. En al haar begeerlijkheid. Maar ook in het aardse tijdelijke leven. De zorgvuldigheden van ons bestaan. Die het woord, het zaad van dat woord kunnen verstikken. Geef dat we mogen inzien, Heere, dat alles maar tijdelijk is. En dat onze dagen zijn als een afgaande schaduw en dat we verdorren als het gras. Ook deze week, Heere, hebben we rondom een geopende grafkuil gestaan met de familie Veldtoen. En dan weet u het verdriet, Heere, en het gemis dat al langere tijd geleden begonnen is, toen de gedachten van moeder en oma gingen afnemen. Maar nu die definitieve scheiding er is, nu de plaats leeg is en nu ook de zorg om moeder en oma is weggevallen, nu moet dat worden ingeleefd. En we bidden, Heere, om uw nabijheid. En of u wilt spreken, woorden van genade, van vertroosting, zoals u dat alleen kunt. En Heere, dat hebben we allemaal nodig, want we zijn allemaal rouwdragenden. Korter of langere tijd geleden zijn er geliefden uit ons midden weggenomen. En als we dat beginnen te verstaan, Heere, dat wij hier geen blijvende stad hebben. En als u onze ogen des verstands verlicht, dan gaan we toch ook zien, en schenkt u dat ons ook, de glans van uw majesteit, van uw genadigheid en barmhartigheid. Dan komt er toch die liefde tot u, omdat u liefde uitstort in onze harten. Dan trekt u toch ook. Dan is het niet alleen de waarschuwing, maar dan is het ook de trekking die gehoord en gevoeld wordt. En dan zult u op uw tijd toch ook plaats gaan maken voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in onze harten. En als we dan de beden gaan overdenken, uw Koninkrijk komen, Heere, dan bidden wij eigenlijk tegen onszelf in, tegen ons vlees, tegen ons aardse bestaan, tegen die oerzonde in onze harten, die toch zelf altijd koning wil zijn en die altijd op de troon wil blijven. Maar een wedergeboren mens, Heere, die leert u het toch zeggen: uw Koninkrijk komen en uw wil geschieden. Heere, haal mij maar van de troon af. Ontneem mij toch alle middelen en alle wapens van vijandschap tegen u. En maak ons gewillige onderdanen. Regeer ons door uw geest en woord. Zegent u zo de prediking, Heer, aan ons aller hart. In alle omstandigheden van het leven ook. De zieken dragen we aan u op. Sommigen zijn langdurig ziek, chronisch of heel ernstig, lichamelijk of ook psychisch. We bidden u heel een bijzonder, Heere, voor onze zuster Vlier, verbaasd die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Waarschijnlijk vanwege de gevolgen van de multiple sclerose waar ze aan leidt. Er zijn onderzoeken geweest en die zullen nog worden uitgebreid om te zien waar deze neergang vandaan komt. Heere, wilt u haar gedenken in het ziekenhuis. Samen met haar man en de kinderen en de kleinkinderen. Oude moeder om en zoveel anderen die met haar meeleven en die zoveel zorg ook om haar hebben. Maar Heere, wilt u bovenal in gunst op haar neerzien, in uw genade, dat het voor haar vandaag toch ook een rustdag mag zijn. Waarin ze mag rusten in uw trouw en in uw genade. En mag weten dat haar tijden in uw hand zijn, maar dat ze ook haar geest in de handen van u de Heere mag overgeven. Daarin ligt ze toch rustig en veilig, Heer. En dan kan ook de familie toch met rust om haar heen staan. In het besef dat u niets uit de hand loopt. En dat ze geborgen mag zijn bij u. Zegent u daarom ook dit ziekbed aan hun aller hart. We bidden voor Anita, die opnieuw voor een aantal weken naar Zwitserland zal gaan. Om daar te herstellen van de longontsteking, van alle gevolgen van de kwalen die ze heeft. Haar weerstand wordt steeds minder, de gezondheidstoestand zwakker. Heere, wilt u geven dat die weken daar in Zwitserland tot genezing, tot heling mag zijn. Dat ze nieuwe krachten mag opdoen. Schenkt u haar bovenal uw genade in haar hart. Dat zij zich ook met lichaam en ziel aan u de Heere mag overgeven en toevertrouwen. Wij danken u, Heere, dat zuster Bor weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. En wij bidden u, geef dat nu er weer nieuwe krachten mogen zijn en de operatie ook zijn vruchten mag afwerpen. Dat er nog een poosje samen met haar man geschonken wordt en de kinderen en de kleinkinderen. Maar bovenal, Heere, dat ze voor en toebereid mag worden op de overgang vanuit de tijd naar de eeuwigheid. Waarin ze toch al zoveel signalen van heeft gekregen. Wees ook haar nabij, Heere, en vervul haar met uw liefde en genade. We danken u, Heere, dat zuster Kiviet Verhagen afgelopen vrijdag door de behandeling mocht heen komen. Een niet ongevaarlijke behandeling, gedotterd en ook een stent geplaatst. Was weer nodig, Heere, na 17 jaar geleden eenzelfde behandeling te hebben moeten ondergaan. En er zijn nog klachten in het hart die op dit moment nog niet kunnen worden opgelost. Maar Heere, tot hiertoe hebt u tot een hulp willen zijn. En de doktoren bestuurd en de behandeling willen zegenen. Schenk haar, Heere, nieuwe krachten als ook herstelling. Hersteld moet worden van deze behandeling. Wees samen met haar en haar man tot een hand en een voet. We danken u, Heere, dat zuster Geluk ook weer in de kerk mag zijn. Vele maanden kon ze niet met ons opgaan. Vanwege de wond aan haar hoofd en in haar hoofd die herstellen moest. En daarbij kwam ook nog het overlijden van haar zuster, ja, dat haar ook zwaar getroffen heeft, maar u hebt tot hiertoe nog weer nieuwe krachten willen geven en nu mag ze weer hier samen met haar man in uw huis zijn. Heere, dat dat hele proces geheiligd mag worden aan haar hart. Zie op in gunst van boven op haar neer. We danken u, Heere, dat zuster Bleker vandaag 85 jaar mag zijn. Samen met haar man in de Riedenborg verblijft. Gedenk haar, maar ook alle anderen die op leeftijd zijn gekomen. Sommigen worden inderdaad verzorgd in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Anderen ontvangen thuiszorg. Heren, wilt u al de ouderen gedenken. En geven, Heren, dat ze hun dagen mogen tellen elke keer weer. Om dat wijze hart te bekomen. Dat wijze hart dat u zoekt. Het leven buiten zichzelf in de opgestane Christus. En zo dragen we heel de gemeente aan u op, Heren, in alle voor- en tegenspoed, ouderdom of jonkheid, middelbare leeftijd, omstandigheden van zorg en ziekte, maar ook in die van zegen en voorspoed. van leven dat verwacht wordt, de opvoeding van de kinderen, de zegen in het maatschappelijke leven, de zorgen ook daar. We leggen het allemaal aan u voor, Heere. En als er bijzondere zorgen en noden zijn, kruisen die gedragen moeten worden, dan weet u van al die kruisen af. En wilt u daarin voorzien, Heere, van kracht, van volharding, om nooit buiten uw woord om een eigen weg te zullen kiezen in deze omstandigheden. Maar schenk ons uw genade. Bewaar ons voor de boze, voor de zonde. En leid ons, Heere, door uw geest en woord. Vergeeft u genadig ook al het zondige dat ons heeft aangekleefd, ook in de afgelopen week. Verzoen de schuld van ons leven door het bloed van de Heer Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 103, de versen 1, 10 en 11. 103 vers 1, loof den Heer mijn ziel met alle krachten. Het tiende, de Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En loof de Heere, gij zijne legerscharen. 1, 10 en 11 van Psalm 103. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij de berijming van dit gebed des Heren. Het derde vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heren. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Het derde vers van de berijming van het gebed des Heren zingen wij straks na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. We hebben zojuist gezongen uit Psalm 103. Dat de Heere als de allerhoogste koning zich een troon gevest heeft in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. De Heere is dus koning. En zijn koninkrijk is over het wereld rond. Waarom moet er dan nog gevraagd worden om uw koninkrijk? Want dat is toch de vraag, uw koninkrijk komen, alsof het nog moet komen. Terwijl we gezongen hebben, God is koning en hij heerst over de wereld. Is het niet een wat overbodige vraag? Nou, dat mag je natuurlijk helemaal niet zo denken, want de Heer Jezus heeft het zijn kerk leren bidden, dus daarin is nooit iets overbodigs. Maar de catechismus heeft wel gezien, dat vraagt wel om een uitleg. Wat daar nu in de schrift mee bedoeld wordt. En waar we eigenlijk om vragen als er gevraagd wordt, uw koninkrijk komen. We gaan er samen over nadenken aan de hand van drie gedachten. Het is allereerst een gebed om regering. Regeer ons, zo wordt er gevraagd, door uw woord en geest. Het is ook ten tweede een gebed om bewaring. Bewaar en vermeerder uw kerk. En ten derde is het een gebed om volmaking. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen. Waarin gij alles zult zijn en in allen. Uw koninkrijk komen, daarin horen wij een gebed om regering. Een gebed om bewaring. En een gebed om volmaking. We laten het natuurlijk staan, gemeente, wat er in Psalm 103 staat. Dat de Heere de allerhoogste koning is. En dat zijn koninkrijk over alles regeert. Maar dan wel, jongens en meisjes, zoals dat bijvoorbeeld ook in de Tweede Wereldoorlog was. Toen het koninkrijk van Nederland overheerst werd door een bezetter. Door de nazi's, door de Duitsers. Die hadden van het koninkrijk van Nederland bezet gebied gemaakt. En zoiets zou je ook kunnen zeggen van het koninkrijk van God. De duivel heeft van dat koninkrijk van God bezet gebied gemaakt. En we kunnen dat zien in dat koninkrijk, in dat bezette gebied, dat daar nog zoveel vijandschap is tegen de allerhoogste koning. De vorst der duisternis heeft daar nog zijn onderdanen en er is zoveel wat zich verzet tegen het koningschap en tegen het koninkrijk van God. We zien dat bijvoorbeeld ook al in de schepping. Dat daar de mensenmoordenaar van de beginnen heerschappij voert. Getuigen de vele oorlogen het bloed vergieten. Dat daar de grote vernieler van de schepping zoveel macht heeft. De schepping die als in barensnood zucht, het koninkrijk Gods, dat bezet wordt door de boze machten van de hel. Dus je zou niet één op één kunnen zeggen, de schepping is Gods koninkrijk. Want er is zoveel in die schepping wat zich nog tegen de koning verzet. En dat moet ten onder gebracht worden. Als we dan de kring wat kleiner proberen te trekken, zou je dan kunnen zeggen dat het koninkrijk van God gelijk staat aan de kerk. De kerk van Oude en Nieuwe Testament bedoel ik dan, het verbondsvolk, Oude Testamentische Israël, en dat geldt dan ook nog voor het Nieuw Testamentische Israël, maar dan ook voor de Nieuw Testamentische christelijke gemeente, de kerk zoals wij die kennen. Nee, gemeente, ook dat kun je niet één op één met Gods koninkrijk vergelijken. Al gaat het er niet buitenom. Want juist in de prediking en onder de prediking van zijn woord, daar zal de Heere zijn koninkrijk oprichten. Maar de Heer Jezus die zegt in Matthäus 8, als ik me niet vergis, dat kinderen des koninkrijks buitengeworpen zullen worden. Dus in zekere zin geldt voor het verbond, geldt voor de kerk, dat het koninkrijk van God is. Maar in diepste zin toch ook weer niet. Want het is mogelijk dat kinderen van dat koninkrijk buitengeworpen worden. En daarom als er hier gevraagd wordt, bewaar en vermeerder uw kerk, dan wordt daar niet gevraagd, bewaar en vermeerder ons kerkverband. De christelijke gereformeerde kerken of onze plaatselijke gemeente hier in Barendrecht. Al gaat het er niet buiten om, maar het is natuurlijk veel dieper dan dat. Als het gaat om de kerk, ja, dan hebben we te maken met een woord dat zo in de Bijbel niet voorkomt. Het woordje kerk, we hebben dat ook met de catechisanten wel eens over gehad. Dat kunnen we nergens in de schrift aantreffen. Al is het op zich wel heel Bijbels. Maar het Bijbelse woord wat gebruikt wordt, dat is het woord ecclesia. Wat wij dan vertaald hebben met gemeente. De gemeente, dat wil zeggen de uitgeroepenen, de uitverkorenen uit de wereld. Die uit de wereld getrokken, verkoren zijn, uit de duisternis tot Gods licht gebracht zijn. Door God verkoren. En aan zijn zoon gegeven. En die heeft voor hen betaald met zijn kostbaar, zijn dierbaar bloed. En die kerk met een hoofdletter, afkomstig van het Grieks kuriake, dus een samentrekking, kuriake is verworden tot kerk. En dat betekent wat van de kurios is. Wat van de Heere Jezus is. Hij heeft ze gekocht met zijn bloed. En die worden ook geheiligd door zijn geest. En daar gaat het gemeente om als er gevraagd wordt uw koninkrijk komen. Het is ten nauwste verbonden aan de komst van de Christus in het hart. Want als de Johannes de Doper zijn prediking begint, wat zegt hij dan? Bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En waarom was dat koninkrijk Gods nabijgekomen? Omdat de koning van dat rijk nabijgekomen was. Hij was immers de voorloper van de koning, de Heer Jezus Christus. En daarmee kwam het koninkrijk Gods. Het is de heerschappij van Christus allereerst in het hart. En gemeente, daarom als er gevraagd wordt uw koninkrijk komen, dan bidden wij eigenlijk om een verwisseling van koning. Van nature zitten wij zelf op de troon. Want de mens, wij wilden immers als God zijn. Dat is de oerzonde. God van de troon af en wij erop. Maar we weten hoe het gegaan is. We werden niet als God, nee, we werden een onderdaan van de vorst der duisternis. En we sleepten onszelf en ons nageslacht mee in het allergrootste verderf. Dus als er gemeente gebeden wordt, uw koninkrijk komen, dan bidden wij eigenlijk tegen onszelf in, want dan vragen we of God weer wil regeren in ons leven. Het is een gebed om regering. En gemeente, daar is niet minder dan een wedergeboorte voor nodig. Daar is een werk van de Heilige Geest voor nodig in het hart. Een levendmaking, want van nature, gemeente, zijn we dood door de misdaden en de zonde, blind voor de Here en voor zijn koninkrijk, onwillig om zich om ons door hem te laten regeren. Maar als de Heilige Geest ons hart en onze ogen gaat openen, dan gaan we de dingen zien zoals hij ze ziet. Dan zien we inderdaad dat die wereld waar wij ons hart aan geven en waar we zo aan verknocht zijn aan de zonde, dat we daarin omkomen. Dat al die begeerlijkheden die ons zo aantrekken voorbij gaan. Dan gaan we zien wat Mozes zag. Mozes, die had heel de wereld aan zijn voeten, jonge mensen. Een multimiljonair, Hij zat op de troon van Egypte. Een kroonprins. Had alle schatten van Egypte voorhanden. Had de macht in grote... In de zin van het woord. Hij zou de opvolger worden van de farao. Maar toen de Heere zijn ogen ging openen, toen zag hij dat de schatten van Egypte er maar voor een tijd zijn. En dat de genietingen van de zonde weer ophouden. En hij ging met andere ogen zien naar dat volk van God. En hij kreeg de versmaadheid van Christus liever dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Hij ging zichzelf in eeuwigheidslicht bezien. Hij kreeg God lief. En hij kreeg het volk van God lief. En dan wordt er een keuze in het hart geboren, gemeente, zoals Rut dat eenmaal mocht doen. Omdat de Heere haar hart geopend had. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. En dat begin, gemeente, dat is zo belangrijk. Dat dat begin uit God is. Dat God die wedergeboorte in het hart werkt. Dat God levend maakt wat dood is. Dat God de ogen opent waar we van nature blind voor zijn. Door wedergeboorte wordt een mens een onderdaan van dat koninkrijk der hemelen. Maar dat begin, al is het levensnoodzakelijk, daarin mag een mens niet de handen opgelegd krijgen. En daarom zegt de Heer ook, een mens moet bekeerd worden, niet alleen maar voor het eerst, maar hij moet zich dagelijks bekeren. Dat is een voortgaande zaak in het hart van een koninkrijkskind. Wedergeboorte brengt hem in het koninkrijk der hemelen, maar de bekering, de dagelijkse bekering, maakt hem tot een gewillige onderdaan. Een burger van dat koninkrijk, zoals hij daar naar leert te leven. En daarom wordt er ook gevraagd dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Daar zit voortgang in. Het mag niet bij dat begin blijven. Een mens mag niet de handen opgelegd krijgen in die eerste beginselen, opgebouwd worden in een verandering of in een gestalte. Hij moet voortgang hebben. Bewaar en ik bedoel, leer dat wij ons hoe langer aan, hoe meer aan u onderwerpen. En dan wordt er dus gevraagd om regering. Door woord en geest, zo staat er. Die zijn niet te scheiden, gemeente. Ze zijn wel onderscheiden, maar in de waarachtige bekering moeten die heel dicht bij elkaar verbonden zijn. In het koninkrijk van God zijn woord en geest als een twee-eenheid. Als een Siamese tweeling, zou je kunnen zeggen. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Haal je die uit elkaar, dan krijg je de meest vreemde dingen. Als je de nadruk legt op de geest alleen, zoals men vandaag de dag in charismatische en pinksterkringen doet, dan krijg je allerlei vreemde dingen. Het waren vroeger de wederdopers, de geestdrijvers, zoals Luther ze noemde. Die het hadden over visioenen en hoorbare stemmen en allerlei vreemde belevingen. Als je de geest losmaakt van het woord, dan wordt het alles heel subjectief. En dat geldt ook als je het woord losmaakt van de geest. Dan krijg je dat kille, koude verstandschristendom dat zich met logisch redeneren erbij rekent. Nee, regeer ons door uw geest en woord. Om daarin geoefend te worden. Om daaruit onderwezen te worden. Om daardoor geregeerd te worden. Dat het woord zeggenschap krijgt in het hart. Wet en evangelie toegepast door de Heilige Geest. En dat is dan, gemeente, ook echt de bevinding. Want een koninkrijkskind, dat is een bevindelijke christen. En bevinding, gemeente, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dan gaat het over het toegepaste woord. Het woord dat toegepast wordt in het hart. Geest en woord samen, dat is bevinding. De bevinding komt op uit het woord. En als het naar het woord niet is, dan zal het geen dageraad hebben. Een gebed dus om regering. Dan het tweede wat in de catechismus aan de orde wordt gesteld, dat is een gebed om bewaring. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mitsgaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Bewaar en vermeerder uw kerk. Vermeerder uw kerk, laat ik daar heel kort iets van zeggen, gemeente, want ik wil eigenlijk meer de aandacht op dat woordje bewaar zetten. Vermeerder. Daar wordt gevraagd natuurlijk om de uitbreiding van Gods koninkrijk, de vermeerdering van bekeerde mensen. Het gaat er niet om dat onze gemeente groter wordt. Allereerst, al heeft het er zeer beslist wel mee te maken. Maar als de plaatselijke, de zichtbare gemeente minder wordt, als de kerken leeglopen, als er getalsmatig minder christenen zijn in een land, dan betekent dat ook, gemeente, dat er minder bekeerde mensen zullen zijn. Als er minder kinderen geboren worden in de gemeente, als er minder verbondskinderen zijn, als er minder mensen zijn die onder het woord komen, dan betekent dat vanuit onze, dan betekent dat menselijkerwijs gesproken dat het koninkrijk van God in getal gaat afnemen. Dus vermeerder uw kerk, daar wordt natuurlijk wel gesproken en gevraagd om de uitbreiding van de christenheid in het algemeen. En de veelheid van de onderdanen ligt toch des konings heerlijkheid, zo staat er in de spreuken. Maar vermeerder uw kerk, dat wil natuurlijk allereerst en allermeest zeggen de bekering van het hart. De overgang vanuit het rijk van de vorst der duisternis naar het koninkrijk der hemelen. Dat God op de troon komt te zitten. Door wedergeboorte, bekering en geloof. Vermeerder uw kerk. Letterlijk, dat staat er natuurlijk. Uw kerk, niet mijn kerk, maar uw kerk. Maar dan dat woordje bewaar. Bewaar uw kerk. Dat de kerk met een hoofdletter bewaard wordt en je mag ook zeggen bewaakt wordt. Dat is geen overbodig gebed, gemeente. Want de kerk des Heren die wordt van alle kanten bedreigd. Daar wijst het antwoord ook op. Op de bedreigingen door alle vijanden die er heel de tijd van de wereld al zijn geweest. In het Oude Testament waren er zoveel vijanden die het volk van Israël bedreigden. Waar het koninkrijk Gods dus werd opgericht. Alleen onder dat volk van Israël was er dat koninkrijk Gods. Al waren er daarbuiten natuurlijk wel uitzonderingen. Job, Melchizedek, Ebed-Melech. Maar het koninkrijk van God in het Oude Testament, dat concentreerde zich vooral op het oud-testamentische Israël. Daar binnen dat volk waren de bekeerden. Maar dat oud-testamentische volk van Israël had vijanden. De Amalekieten, Moabieten, Egyptenaren, Syriërs, Babyloniërs. En in het Nieuw-Testamentische kerk zie je natuurlijk weer andere soorten vijanden. De Romeinen die de kerk vervolgden. De Germaanse stammen. En vandaag de dag, gemeente, zijn er ook zoveel soorten van vervolging en van vijandschap. Want de catechismus die wijst erop dat achter al die vijanden van vlees en bloed de duivel zit. Verstoor de werken des duivels. Daar wordt er naar gevraagd. De duivel, de grote vijand van God en van zijn koninkrijk. die van dit koninkrijk, van de schepping, van God dus een bezet gebied gemaakt heeft. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Hij zoekt wie hij zou mogen verslinden, zo zegt de apostel. En die duivel die doet dat op allerlei manieren, jonge mensen. Psalm 72 die zegt, als hen geweld of list bestrijden. Nou, dat doet de duivel. En ene keer dan gebruikt hij geweld. Dan doet hij dat met een bloedige vervolging. En de andere keer dan gebruikt hij meer de listen. Maar het zijn die machten, gemeente, die wij niet zien. Waarvan Paulus zegt, het zijn de geestelijke boosheden in de lucht. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ja, was het dat maar? Hadden wij nou alleen maar te maken met D66? Hadden wij nou alleen maar te maken met die vloekende collega op je werk? Maar het gaat vooral, gemeente, en allermeest om die demonen, om die geestelijke machten in de lucht. Waar de apostelen en met name de Heer Jezus zo ernstig tegen waarschuwen. En waar juist in onze tijd zo'n ongewone belangstelling voor is. In de muziekwereld, in de filmwereld, in de games, de spelletjes op de computer, Halloween, noemt u maar op. Alles is bezeten van het occulte. Dat trekt mensen aan. De verschrikkingen waar een mens toe in staat is. Wat er gebeurd is op 7 oktober in Israël. De terreur die wereldwijd gezaaid wordt. Dat zijn mensen die bezeten zijn door die duivelse machten. En soms gebruikt de duivel dus dat geweld. Dan worden mensen bloedig vervolgd. En het wordt ook steeds meer. Zo hebben we vorige week kunnen lezen in de krant dat de nieuwste cijfers van christenen die hardhandig vervolgd worden met 15 miljoen zijn gestegen. De meldingen bij de verschillende organisaties zijn opgelopen tot in totaal 380 miljoen. 380 miljoen christenen worden vervolgd. De meeste landen waar christenen vervolgd worden zijn moslimlanden, maar de lijst wordt nog altijd aangevoerd door Noord-Korea. En ook China, de vervolging neemt daartoe. Geweld. Gemeente, daar hebben wij op dit moment althans nog niet zo mee te maken. Wij worden straks niet opgewacht, jongens en meisjes, door de politie. Die ons meeneemt naar het politiebureau en gaat ondervragen wat hier gebeurd is en wat het betekent dat we geloven. We worden nog niet gedwongen om de Heer Jezus Christus te verloochenen. Maar al gebruikt hij dan misschien tegen ons geen geweld, alhoewel het kan gebeuren dat mensen op hun werk of op school uitgescholden worden, geslagen worden, gepest worden alleen vanwege het feit dat je naar de kerk gaat. Maar daar kun je aangifte van doen en je wordt nog beschermd omdat er een bescherming is en een vrijheid van godsdienst. Maar laten wij ons vooral concentreren, gemeente, op dat andere. Niet alleen dat de duivel geweld gebruikt, maar dat hij ook listen gebruikt. En dan staat dat ook hier zo in de catechismus. De boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Dat komt dus bij de duivel vandaan. Boze raadslagen, listen. En die richten zich met name tegen Gods woord. En waarom tegen Gods woord? Nou, omdat dat het middel is waardoor de Heere zijn koninkrijk uitbreidt. Omdat dat het middel is tot zaligheid. Omdat hij daarmee de duivel van zijn onderdanen berooft. Hij haalt ze door het woord uit de duisternis en hij brengt ze door woord en geest tot het wonderbaar licht van zijn genade. En daarom richt de duivel zijn pijlen allereerst op dat woord. Want als hij dat woord kan wegnemen, als hij dat woord van zijn kracht kan beroven, dan zal dat koninkrijk uiteindelijk minder worden. En als we daar eens over nadenken, gemeente, wat doet de duivel dan? Als hij raadslagen tegen het woord bedenkt. Nou, je zou allereerst erop kunnen wijzen dat hij dat soms inderdaad met geweld doet. Dan verscheurt hij dat woord fysiek. Of hij laat het verbranden. Dat is een boze raadslag van de duivel. Hij verbiedt het woord van God zoals in Noord-Korea. Dat mensen geen Bijbel mogen hebben. Dat het bezit van een Bijbel strafbaar is. Maar als dat niet lukt, en dat is toch in het overgrote deel van de wereld, je mag een Bijbel hebben. Dan bedenkt de duivel wel een tweede raadslag. En dat is dat hij het woord van God gaat vervalsen. Daar gebruikt hij mensen voor. Door verkeerde, valse vertalingen van dat woord te verspreiden. En dat gaat op de dag van vandaag maar door en door. Want de oude en zuivere vertaling van Gods woord in ons vaderland, de Statenvertaling, die voldoet niet meer. Dat begrijpen we niet meer. En ik bagatelliseer nu niet, gemeente, de kloof die er is tussen de 17e eeuw en de 21e eeuw. En het is goed dat er initiatieven worden ontplooid om ook de jongeren van vandaag een verstaanbare Bijbel mee te geven. Maar gemeente, laten we oppassen, want de duivel zit erbij. Hij is op zijn qui vive als de schrift wordt vertaald. En we zien het al in zoveel vertalingen misgaan, gemeente, dat het juist op die cruciale punten misgaat. Dat die wezenlijke woorden, waar de fundamenten van de waarachtige bekeringen wordt beschreven, wegvertaald worden. Wedergeboorte bijvoorbeeld. Er worden heel veel nieuwe vertalingen als een nieuw leven beginnen vertaald. Geloof. Geloven, dat wil zeggen, zo zeggen de nieuwe vertalingen, dat is het geloof aanvaarden. Bekering wordt vertaald als tot inkeer komen. En gemeente, als je goed luistert, dan hoor je in al die vertalingen dat het zwaartepunt steeds meer naar de mens toevalt. De mens moet een nieuw leven beginnen, wedergeboorte. De mens moet zelf tot inkeer komen, bekering. De mens moet geloven, hij moet het geloof aanvaarden. En het zijn maar enkele voorbeelden, gemeente, maar daar staan die nieuwe vertalingen vol van. En de duivel, die vergiftigt zo'n vertaling, hij vervalst het woord van God en hij leidt mensen op een dwaalspoor. Een derde raadslag van de duivel, dat is dat hij het woord van God gaat verlagen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, hij verlaagt het tot een gewoon menselijk boek. Het is gewoon geschreven door mensen en alles wat van over God gezegd wordt, dat komt van beneden. Net zoals de werken van Plato of van Plinius, mag je daar heel kritisch naar kijken. Mag je dat ontleden, mag je dat uit elkaar scheuren, mag je dat openknippen en uit zijn verband halen. Want het is maar een gewoon menselijk boek. En dat sluipt de gereformeerde theologie binnen als men het heeft over de ethiek van Paulus. Of als er gesproken wordt over de God van het Oude Testament, alsof dat een andere zou zijn dan de God van het Nieuwe Testament. En alsof de ethiek van Paulus anders zou zijn dan de ethiek van David. Zo heel subtiel wordt het op een menselijk niveau gebracht. En als Paulus vandaag de dag had geleefd, zo zegt een van de dwaalleraren in onze kerken, dan had hij hele andere dingen gezegd over vrouw en ambt en over homoseksualiteit en al die dingen meer. En wij moeten dus meedenken met Paulus, want het is maar gewoon een menselijk gebeuren. een raadslag van de vorst der duisternis. Een vierde aanval, dat komt iets dichterbij, gemeente. Dat is dat de duivel ook probeert om dan de uitleg van het woord uit zijn evenwicht te halen. Nou heb je dan nog een zuivere Bijbel. Maar dan kan het zijn dat in de prediking van het woord, vanaf de kansel en bij de huizen, en in het verstaan van het woord, de nadruk komt te leggen op één aspect van dat woord. Neem bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de mens. Die staat buiten kijf. We hebben van God een verantwoordelijkheid gekregen. Daar spreekt de Heer ons op aan. Bekeert u, gebiedende wijs. Gelooft het evangelie, gebiedende wijs. Doe dat en gij zult leven, gebiedende wijs, de wet. De Heer gaat van die eisen niet af. Maar als dat het enige is, gemeente, wat gepredikt wordt, het appel, dan kom je uiteindelijk toch weer bij de remonstranten terecht. Want dat was inderdaad hun prediking. Een appellerende prediking, een heel bewogen prediking ook. Als je de preken van Arminius leest, de voorman van de remonstranten, ik denk dat als we zo'n preken zouden lezen vanaf de kansel, dat het nog moeilijk zou zijn om die man op valsheden te betrappen. Die was heel wat gereformeerder dan de gereformeerden vandaag de dag. Arminius was heel wat gereformeerder dan heel wat christelijke gereformeerden. Maar hun nadruk lag vooral op het appel. Met daarin de gedachte, de mens moet het dan ook zelf doen. Hij moet zich bekeren, hij moet geloven, hij moet aanvaarden enzovoorts. En het verkiezend welbehagen van God wordt totaal vergeten. Het zal niet zo snel worden ontkend, maar het wordt vergeten, het wordt overgeslagen, het functioneert niet. Het wonder van wedergeboorte, de noodzaak van wedergeboorte, je hoort het niet. Maar het kan natuurlijk ook weer de andere kant misgaan. Dat zo de nadruk valt op de verkiezing, dat de prediking onder beheersing komt van de verkiezing, dat het puur beschrijvend wordt en hoogstens een wens daaraan gekoppeld wordt, mocht dat nou eens gebeuren. En je nooit meer een appel hoort en nooit meer, wat de Dordtse leerregels zeggen, met bevel van bekering en geloof gepredikt wordt dat wie in de gekruisigde Christus geloof niet zal verderven. Linksom of rechtsom, gemeente, maar de uitkomst is hetzelfde. Dan is er een onevenwichtigheid. En dan leidt de kerk schade. Dus gemeente, wij behoren waakzaam te zijn. Want er zal nergens zomaar van de ene op de andere dag een hele grote stap gezet worden. Wij hoeven niet pas dit gebed te gaan gebidden, gemeente, als hier op de kansel een nieuwe vertaling ligt. Of als er ineens vrouwen in het ambt worden bevestigd. Het gaat veel sluipender. Waar gaat dat raam op een kiertje? Waar wordt er gemorreld aan het fundament? Waar begint het met de afkalving van dat koninkrijk? En dan moeten we ook weer waakzaam zijn dat we niet door de angst geregeerd worden. Maar het is niet voor niks, gemeente. Juist in rapport met wat er in onze kerken allemaal aan de gang is, dat een kerkraad wel heel voorzichtig wil zijn met bepaalde veranderingen door te voeren. Want waar leidt dat toe? Waar brengt het ons? Er zijn zoveel gestrande schepen. Zoveel gemeenten die in de loop van de tientallen jaren langzaam maar zeker van kleur zijn veranderd. En waar is het begonnen? Waakt en bid dat ge niet in verzoeking komt. Maar gemeenten, dan heb ik het nog niet gehad over de allergevaarlijkste raadslag van de duivel. En wat zou dat nou zijn? De allergevaarlijkste raadslag, de allergevaarlijkste list van de boze. Nou kun je in een gemeente zitten waar een zuivere vertaling op de kansel ligt. Je kunt onder een prediking zitten die evenwichtig is. Waar verkiezing en verantwoordelijkheid, hel en hemel, recht en genade, noemt u alles maar op. De drie stukken, de twee wegen, de ene naam, het wordt allemaal verkondigd. En ook nog eens hoe je tot bekering komt en heel de weg van Gods volk wordt verklaard. De meest zuivere prediking onder de meest getalenteerde, begaafde dominee die er is. En weet je wat de duivel dan ook nog voor macht heeft? Om de gemeenteleden te verblinden. Dat is de meest ernstige raadslag. De God deze eeuw, zo zegt Paulus, welke hun zinnen verblind heeft. Je bent blind voor je doodstaat. Je hoort het wel en je bent het ermee eens en je zou niet graag dat er wat anders verkondigd wordt. En je kunt het misschien wel opluisteren wat de gangen van Gods kerk zijn, maar je hebt er zelf geen deel aan. Je staat er buiten en je hebt er ook nog geen eens last van. De God deze eeuw, dat is de duivel die de zinnen verblind heeft. Dan kun je een keurig net kerkmens zijn. Het kan aan de buitenkant allemaal in orde zijn. Je kunt je beijveren voor de SGP en voor de GBS en wat al niet meer. Maar de kracht ervan niet kennen. Dat is verschrikkelijk, gemeente. Toch? Dat zijn toch de meest beklagenswaardige mensen. En over wie heb ik het? Noem ik u nou jouw naam? Die zo bij dit woord opgroeien. Die zo serieus met dat woord bezig kunnen zijn. Maar wier hart gesloten is. Wier ogen verblind zijn. Die maar doorleven naar die grote godsontmoeting. En je bent niks verder dan die mensen die het woord verlagen en vervalsen en verachten en die goddeloos leven. De Heere zegt, je zult met dubbele slagen geslagen worden. Het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan ulieden. Gemeente, het mag ons wel diep aangrijpen. En het mag ons gebed wel worden. Uw koninkrijk komen. Heere, grijp toch in mijn hart. Ik heb wedergeboorte nodig. Ik heb levendmaking nodig. Ik heb nodig dat u met uw geest doorbreekt. Want het is zo duister in mijn hart. Ik ben zo blind. Ik ben zo dood. Uw koninkrijk komen. Voor mij en voor mijn kinderen. Want we reizen naar de eeuwigheid. Is het uw gebed al geworden, gemeente? Zie toch in de schriften. Hoor toch wat de Heere ons doet prediken. Bekeert u toch. Uw koninkrijk komen. Een gebed om bewaring van de boze. Om vermeerdering van de onderdanen. Maar tenslotte ook een gebed om volmaking. En dan komen we terug, gemeente, bij de kern. Namelijk bij de kinderen van het koninkrijk die door wedergeboorte, bekering en geloof onderdaan zijn geworden van dit koninkrijk. Die niet alleen maar van vaandel veranderd zijn. Wat bedoel ik daarmee, jongens en meisjes? Dat je van vaandel kunt veranderen. Nou, je hebt die ouderwetse legers, weet je wel. De tijd van de middeleeuwen, die droegen vaandels. De kruisridders bijvoorbeeld, die hadden een kruis op hun witte kleren. De kruisvaarders. Nou, daar hebben allerlei legers. De ene heeft een leeuw als een vaandel. De andere heeft een arend als een vaandel. Allemaal een teken onder welke koning ze dienen. Dan kan je natuurlijk overlopen van het ene leger naar de andere. En een andere vaandel, een andere vlag dragen. Maar dat zegt niks over je hart. We moeten niet van vaandel veranderen, we moeten van koning veranderen. De koning in ons hart. Nou, en als die eeuwige God koning wordt in je hart, gemeente, dan kom je er eigenlijk pas goed achter dat er een duivel is. Dan kom je er pas achter dat er een duivel is. Als je van koning verandert. Als je uit zijn duisternis bevrijd wordt en gebracht wordt tot het licht van Gods genade, dan zal de duivel je aanvallen. Dan richt hij zijn verzoekingen op je. Als pijlen schiet hij ze af. Dan zoekt hij je te laten struikelen. Dan zoekt hij je te laten vallen. Hij slingert je heen en weer. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, zo zei hij tegen Petrus. En waar dat ervaring wordt, dat heen en weer geslingerd worden, de aanvallen van de boze in je hart, de verzoekingen en de verleidingen, want er zijn vijanden. Uw koninkrijk komen. Er staat aan het slot: God alles en in allen, waarin gij alles zult zijn en in allen. Dat is dus nog niet zo. Jonge mensen, het voorbeeld is natuurlijk ongetwijfeld alles meer gebruikt, maar ik noem het maar weer omdat het toch zo verhelderend is. Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam. 5 mei 1945, straks 5 mei 2025, 80 jaar geleden. Wat was het toen voor dag 5 mei? V-Day, zo werd er gezegd. Victory Day, de overwinningsdag. Maar die overwinningsdag die werd voorafgegaan bijna een jaar eerder door D-Day, Decision Day, de beslissingsdag. Toen in juni 1944 de geallieerden bij Normandië Europa binnenkwamen. En in dat kleine jaar dat de overwinning steeds groter werd, toen heeft Duitsland zich moeten terugtrekken. En in dat kleine jaar, gemeente, heeft de bezettende macht verschrikkelijk veel schade aangericht en verschrikkelijk veel bloed vergoten. In dat kleine jaar van 44 tot 45 is er meer ellende aangericht dan in al die 10 jaren voor de D-Day. Toen de Duitsers zich moesten terugtrekken. Toen hebben ze de praktijk van de verschroeide aarde toegepast. Ze hebben alles verbrand, verwoest, beroofd, gedood. In dat laatste jaar zijn er meer mensen in de concentratiekampen gedood dan al die jaren daarvoor. Kijk, gemeente, en zo is het ook met de volkomenheid van uw rijk. Er is een D-Day, een beslissing gevallen. Wanneer is dat geweest? Dat was op Golgotha. Toen Christus het uitriep: het is volbracht. Toen kwam de geallieerde macht op gang om de vijanden te bestrijden. Toen ging het koninkrijk van God gestalte krijgen. De overwinning is ingezet. Maar de volkomen overwinning waar om gevraagd wordt, die volgt nog. Er zijn nog zoveel vijanden. De Heere heerst wel, maar zoals Psalm 110 dat zegt. Heerst te midden van uw vijanden. Totdat u zich gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Christus heerst. Maar er zijn nog zoveel vijanden. Er is nog zoveel verzet tegen hem. En dat is niet alleen maar van buiten, maar juist Gods kerk die gaat het leren bewenen, dat dat verzet ook van binnen zo nog leeft. God is daar nog niet alles. Het vlees dat begeert nog tegen de geest. Er zijn overblijvende zonden en zwakheden. De duivel heeft nog zoveel toegang tot het hart en tot het leven van Gods kinderen. En daar gaan ze last van krijgen. Dat zal de Heilige Geest in hun hart gaan bewerken. Die vijandschap tussen de boze en tussen de heren. De vijandschap tussen vlees en geest. En daarom wordt er naar verlangd. Als een kind van God op zijn plek mag zijn. En als de geest in zijn hart werkzaam is. Dan gaat een kind van God daarom zuchten. Heren, wanneer komt die dag dat Simson verlost zal zijn van zijn inwonend bederf? Wat kun je je als een Simson gevoelen? Met die ogen die alle kanten opvliegen. Dat Jacob verlost zal zijn van die inwonende bedrieger. Die soms zomaar de kop opsteken en ik weer allerlei onwaarheden vertel. Of toch weer meedoen aan de roddel. Enzovoorts. Dat gij alles zult zijn in mijn hart. Ik verlang er soms zo naar, heren. Maar o, die boze en die zonde en die wereld. Heren, breng het ten onder. Haal mij van die troon af. Leer mij toch mijn vlees te kruisigen. Want je krijgt er oog voor, gemeente, dat tweeërlei zaad waar we van gelezen hebben in Matteüs 13, dat hier van binnen zit. Dat natuurlijk ook in de wereld en in de gemeente, daar zijn twee soorten mensen. Maar het zit ook van binnen. En er groeien twee soorten van leven. Dat leven dat uit God is, maar er is ook leven nog steeds wat uit de boze is. Dat onkruid. Daar vraagt een kind van God om, Heere, haal dat eruit. Durven we het mee te bidden, gemeente, uw koninkrijk komen? Hoe staat het ervoor in uw en jouw leven als we denken aan die grote dag van Christus wederkomst en hij uiteindelijk die grote scheiding zal maken tussen tarwe en tussen koren? Zijn we bereid om deze God te ontmoeten? We bidden het aan tafel misschien wel, dit formuliergebed, en misschien doen we het heel onnadenkend, maar durven we het nog? Weten we waar we om vragen? Uw koninkrijk komen. Gods kind leert het bij tijden, gemeente, van harte meebidden. Heere, dat ik toch geen twee mens meer zal zijn. Wilt u dat dubbelhartig er toch uithalen? Want ik ben de zonde zo moe. Kijk, als je dit gebed bidt, uw koninkrijk komen, dan bid je natuurlijk niet zozeer direct om de wederkomst in die zin. Want ja, je weet, mijn kinderen die moeten nog bekeerd worden, of mijn vrouw, of die en die. Dan kan het wel eens zijn dat je tegengehouden wordt om dat gebed te bidden. Maar het is vooral gericht op die tweeslachtigheid in het hart. En dat God daar toch nog zoveel tegenstand ondervindt. En dat ik mezelf zo moe word. En dat je denkt, Heere, wanneer zal het toch eens eindigen? Die vleeselijke overleggingen en die boze bedenkingen en die hoererijen van binnen en die ontuchtigheden en die kwade bedenkingen en die, nou noemt u maar op wat alles het er in dat hart kan leven. En dat als de geest werkt, gemeente, dat je bij tijden vervuld wordt van heimwee. Heimwee naar dat koninkrijk. Dat God echt alles zal zijn, straks. In die eeuwige gewesten. Dat onreine daar niet meer op die straten van Jeruzalem te vinden is. Dat die leugenaar en die bedrieger in die Godstad niet aanwezig zal zijn. Dat vleeselijke bestaan voor goed en ondergebracht wordt. Maar dat gij alles zult zijn. En in allen. Geen tegenstand meer. Geen verzet meer. Uw koninkrijk. Kom toch, o Heer. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Uw koninkrijk komen. Laat dat gebed levendig mogen zijn of worden, allereerst in de harten van degenen die u kennen. Dat ze zichzelf zullen kruisigen en alle vleeselijke begeerlijkheden. En dat de verlangens worden verhevigd om u meer te geven dan dat ze nu doen. Dat ze u nog hartelijker zouden dienen dan dat ze nu doen. Dat ze u nog trouwer zouden willen volgen dan dat ze nu doen. En volkomener en volmaakt u willen toebehoren. Schenk ons, Heere, zo die waarachtige en die dagelijkse bekering. Maar ook voor het eerst, Heere, dat we dat leren bidden. Met verlichte ogen des verstands, omdat we zien dat het rijk van de duisternis voorbij gaat. En dat de wereld en al haar begeerlijkheden in een eeuwig verderf zullen gestort worden. Laat uw koninkrijk in onze harten komen, Heere. Wilt u daar de troon bezetten? Ons er maar van afhalen. De duivel zijn macht en zijn kracht ontnemen. Bekeer ons, Heere, en onze kinderen. Wil ook in de gemeente verder doorwerken. En bewaar voor al die raadslagen. Heere, wilt u geven dat de prediking vruchten mag dragen. Maar ook dat die prediking mag voldoen aan die hoge eisen die gij in uw woord stelt. En wat kunnen we ons onbekwaam weten, Heere, want we kennen maar ten dele. We profeteren maar ten dele. Maar dat we ons zullen beijveren en benaastigen om te onderzoeken. Om te verkondigen zoals u dat van ons vraagt. In alle evenwicht, in alle ernst, in alle nodiging en lokking. Heere, wilt u doorwerken, ook in de kinderharten, ook als ze straks naar de zonderschool gaan. Helpt u de zonderschoolleiding. Om ook in getrouwheid aan het woord de kinderen te onderwijzen in de eerste beginselen. Breng ons deze middag bij elkaar, als er dan ook zichtbaar het evangelie mag worden bediend in de doopbediening aan een kind van de gemeente. Geef dat we allen in getrouwheid onze plaats in de kerk zullen innemen. Bewaar ons in dat opzicht ook, Heere, voor laksheid. Wilt u ons nabij zijn en vergeving schenken van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 26 vers 12 zingen wij tot slot. Nu stap ik rustig aan, ik betreed een effenbaan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. De 12e van 26. Ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.